Jullie kunnen de Bijbel openslaan naar Matthäus 4. Ik ga lezen uit Matthäus 4, vers 12 tot 22. En daar staat: toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kapernaum, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: land van Zebulon en Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen. Luister, het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus te verkondigen: kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen: kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hem en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Tot zover de schriftlezing. Nou, vandaag gaan we het over vissen hebben. In allerlei vormen. Weet je, Nederlanders zijn heel inventief als het gaat om heel veel geld te verdienen. En zo hebben ze zelfs in de visserij het pulsvissen uitgevonden. Pulsvissen. Nou, ik moest even opzoeken wat dat precies was. Pulsvisserij is een beroepsvisserij met behulp van sleepnetten over de zeebodem. En daarbij wordt gebruik gemaakt van elektriciteit. Platvissen zoals tong en schol worden opgeschrikt van de zeebodem met een zwakke stroompuls. En die ervoor zorgt dat die platvis in dat net zwemt. Ik vind dat heel zielig, hè? Ik vind dat allemaal, ach, die arme beesten, elektriciteit en alles. Het is wel geniaal. Het is wel typisch Nederlands. Nou, de Fransen die waren enorm jaloers, omdat de Nederlanders zo effectief waren met dat vissen. Dus hebben ze ervoor gezorgd via de Europese Unie dat pulsvissen afgeschaft werd. En die arme Nederlanders werden dan opgeschreven met allemaal miljoenen investeringen. We gaan het dus hebben over visserij en vissen. Ik zelf heb in mijn leven 2 keer gevist. En ik was uitermate succesvol, moet ik zeggen. En niet omdat ik zo kundig was, maar de eerste keer was in Amerika, in Rhode Island. En daar werd ik meegenomen. Ik had er niet om gevraagd, maar ja, ik heb zo'n hengel uitgegooid. 5 minuten later, zo'n joekel van een vis. Ja, ik heb er niet veel... Hij werd steeds groter, inderdaad. Klopt. Maar ik heb er een vis van. Ik heb er een foto van. Ik kan hem nog. Ik wou hem nog laten zien. Maar dan moest ik. Ik kreeg die vis zo. Die werd doodgeslagen. Heel zielig allemaal. En ik moest die vis dan in zijn kiem zo vasthouden. En dan zo met een Amerikaanse glimlach zo staan. En ik heb die foto nog. Maar dat soort vissen was niks voor mij. Later waren we in Estland geweest. Dat is niet zoveel jaar geleden. En toen gingen we naar een forellenfarm. En dat is ontzettend leuk vissen. Dat is vissen, mijn manier van vissen. En je krijgt een hengeltje, een stukje brood. Hè? Je krijgt die hengel en je doet vissen. 1, 2, 3. Ja, ik heb een vis. Zo snel gaat dat. Hè? Want daar zitten honderden forellen in. Dus je hoeft het maar heel kort die hengel in het water te houden. En dan heb je al een vis. Hè? Dan haal je hem eruit en dat is weer heel zielig. Zo'n forel, en die moet je dan doodslaan. Weet je, en dat is niks voor mij. Maar als je hem dan breng je hem zo naar zo'n houten hut. Zo'n houthutje. En dan wordt hij daar klaargemaakt. Ik heb nog nooit zoiets lekkers gegeten. Verse forel, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dus dat vissen is niks voor mij. Vis eten vind ik wel heel lekker. Waarom vis? Waarom visserij? Nou, het is een heel belangrijk thema in de Bijbel. En ook in onze gemeente. Onze gemeente heet namelijk Ichthus. Ichthus. En dat is het Griekse woord voor vis. Ja, oh, wat goed zeg. Ongelooflijk. We heten visgemeente. Wat is dat voor een rare naam? Ichtersgemeente, visgemeente. Waarom zo'n rare naam? Nou, Ichters is een acroniem. En het staat natuurlijk voor Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser. Ik had gehoopt dat Wim in de Westerwatering was. Want ga dat nou ook nog in het Grieks zeggen. En nu schaam ik me dood. Jesus Christos, Theo Hius Soter. Nou ja, ik zie Wim al pijn hebben in zijn hart. Maar Ichtus is een acroniem. Hè? Elke letter staat voor een woord. En die woorden zijn dus Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser. Nou, in de tijd van de Romeinse christenvervolging, wat deden ze? Om de plaatsen te kenmerken waar men samenkomt voor gebed, voor lofprijs, waar de kerk samenkwam in kleine groepjes, soms zelfs in de catacomben, ging men dan zo'n Ichtersvisje kenmerken. Dat is een heel simpel visje. Soms schreven ze daar ook Ichters in, maar gewoon dat visje kenmerken. En dan wisten de christenen, oh, hier komen mensen, hier komen christenen samen om te aanbidden. Dus het was een geheim teken. Ik heb hier, ik zocht nog een beetje wat naar geheime tekens, maar de meeste van geheime tekens zijn allemaal best wel occult. Dus ik heb maar, kennen jullie OZO, wat betekent dat? Oranje zal overwinnen, dus voor alle duidelijkheid vanavond, jullie voorganger is niets voor Duitsland. Sommige gemeenteleden maken zich af en toe zorgen voor zo'n wedstrijd. Pastor Jan, ben je nou voor Nederland of voor Duitsland? En dan moet ik dat elke keer weer zeggen. Nee, ik ben in Haarlem geboren, ik heb in Duitsland gewoond. Ja, maar ik ben echt voor Nederland. Maak jullie geen zorgen. OZO. OZO. Ichtersvisje, Pax Christi. Hè, dat is vrede van Christus. En dat is geen geheim teken, Amazon, maar van A tot Z. Maar dan zie je zo'n, het is geen geheime boodschap, maar dan zie je de van A tot Z, Amazon, dat is dat teken. Ik dacht, leuk even om erbij te zetten. Maar met tekens werd heel veel gedaan, ook in de loop van de geschiedenis. En het Ichtersvisje was dus oorspronkelijk een geheim teken, vandaag al lang niet meer. Heel veel christenen hebben zo'n Ichtersvisje achter op hun auto of op een brievenbus. Dus het is niet echt meer geheim. Maar Ichters heeft zo'n bijzondere, mooie betekenis. Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser. En daarom heten wij zo. Hey, dat pakt waarin wij geloven. We geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en Hij is onze Verlosser. Nou, in het Nieuwe Testament lezen we veel over vissers en vissen. De eerste discipelen waren vissers, zoals we dat gelezen hebben. Jezus vermenigvuldigde 5 broden, maar ook 2 vissen. En ik heb heel vaak verteld over dat verdelen van het brood. Ik heb echt geen idee hoe dat ging met de vermenigvuldiging van vis. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Hoe is die vis vermenigvuldigd? En met het brood, en dat werd gebroken en dat kan ik me nog wel voorstellen. Maar ook die 2 vissen werden enorm vermenigvuldigd. Heel bijzonder. Een aantal keren beleefden de discipelen een wonderbaarlijke visvangst. En door gehoorzaam te zijn aan de woorden van Jezus, die zei van, gooi je net aan de andere kant uit. Dat deden ze toen. En toen hadden ze een hele grote visvangst gehad. Is volgens mij 2 keer gebeurd. En de tweede keer staat er zelfs bij hoeveel vissen ze vingen. En dat was 153. Als jullie weten wat dat getal betekent, mogen jullie dat mailen naar barendsejan@hotmail.com. Ik weet het niet. Waarom 153 vissen? Iemand zei, het is er gewoon heel veel. 153 is best wel heel veel vis. Dus ik vermoed ook dat dat iets is. Maar als jullie daar ook nog iets bijzonders van weten, mogen jullie mij dat vertellen. Een andere keer vind ik ook heel leuk in Matteüs 17 vers 27. Dan moesten Jezus en Petrus moesten belasting betalen. En ze hadden geen geld. En toen zei Jezus tegen Petrus, ga vissen. Die eerste vis die je vangt, 1 vis. De eerste vis die je vangt, daar zit een muntje in, een 4 drachme munt. En die kan je dan gebruiken voor het betalen van de belasting. Ik zou willen dat dat ook vandaag de dag zo makkelijk zou gaan. Maar Jezus vertelt helaas dan ook in Matteüs 17 dat wij belasting moeten betalen. Dus wij zijn daar niet van vrijgesteld. De eerste 4 discipelen die Jezus riep waren dus vissers. Jezus zei tegen hem, kom, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. Kom, volg mij, ik maak jullie vissers van mensen. Dan keek even naar dit mooie PowerPoint plaatje. Ik denk dat die heb ik van jou gekregen. Ik vond het zo leuk. Simon, de visserman, die heeft net 1000 business cards besteld. Simon, fisherman. En dan de volgende dag roept Jezus hem en verandert zijn naam van Simon naar Petrus. En dan ook nog niet meer vissers van vissen, maar vissers van mensen. Zo kan dat lopen. De eerste vier discipelen, die hadden een beroep. Ze waren vissers. Dat was hun beroep. En Jezus zei, als je mij volgt, dan blijf je als het ware wel in de visbusiness. Je blijft vissen, maar niet meer vis, maar nu mensen. Je zou kunnen zeggen dat ze een soort promotie kregen. Van vissers van vis naar vissers van mensen. En Jezus zei daarmee ook, ik geef jullie een nieuwe taak. Een nieuwe invulling van dat wat je eigenlijk al doet. Ze bleven dus als het ware in de visserij, maar zouden geen vissen meer vissen, maar mensen. En het kom en volg mij, dat is de roepstem van Jezus Christus. Kom, volg mij is de roeping aan zijn discipelen, is ook de roeping aan ons. Nog steeds vandaag de dag zegt Jezus nog steeds, kom en volg mij. En iedereen die in Jezus Christus gelooft, die is deze roepstem, heeft die beantwoord. Met ja, door ja te zeggen en Jezus na te volgen, werden deze vier vissers discipelen van Jezus Christus. En daarmee werden ze vissers van mensen. Met de bedoeling om andere mensen ook binnen te halen in het Koninkrijk van God. Nou, afgelopen zondag sprak ik over wat er allemaal gebeurt als je je bekeert. Na de wedergeboorte, dan krijg je een nieuwe identiteit. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Je bent verlost, gered, gerechtvaardigd, je bent geheiligd. Maar wat ik zo mooi vind van dit gedeelte, dus dat staat allemaal wat ik zei afgelopen zondag. Maar hier is het ook mooi van, je mag zijn wie je bent. Maar dan op een veel mooiere, betere, coolere manier. Dus ze bleven als het ware vissers, maar dan vissers van mensen. De vier discipelen die geroepen werden, die eerste vier, van beroep waren ze vissers. En dat was, ze waren goed in dat wat ze deden. En op dezelfde manier, hoe ze vissen vingen, mochten ze nu mensen binnenhalen in het Koninkrijk van God. Petrus kreeg trouwens ook een nieuwe naam. Dus hij heette eigenlijk Simon. En nu ging hij Petrus heten. Misschien was dat voor een hele praktische reden. Als je het Nieuwe Testament leest en als je ook Josephus leest of andere. Er waren zoveel Simons. De Simon de priester Simon, de apostel Simon. Er waren echt heel veel. Als je de Bijbel leest, Nieuw Testament, heel veel Simons. En misschien dacht Jezus gewoon, weet je wat, we veranderen zijn naam in Petrus, dan weten we tenminste wie we bedoelen. Dat kan, dat is weer ook een hele simpele uitleg. Maar het leuke is wel dat Simon, jullie kennen het woord Shema, luisteren. Simon komt van luisteren, dat zit in die naam. En Simon luisterde naar de roepstem van Jezus. Hij zei, ja, ik volg, ik wil u volgen. Hij werd een discipel van Jezus. Maar vervolgens kreeg hij een nieuwe naam, Petrus. En Petrus betekent rots. Petrus de rots. En wat Jezus deed, Jezus gaf hem ook standvastigheid. Dat is wat Jezus doet. Jezus gaf hem een fundament waar hij zijn leven op kon bouwen. En Petrus was zo'n heen en weer in zijn leven. En Jezus kwam in zijn leven en hij gaf hem duidelijkheid, standvastigheid. En dat wil Jezus ook met ons doen. Hij geeft ons vastigheid in ons leven. Dus het kan ook heel goed zijn dat Jezus daarom zijn naam veranderde. Ik wil kijken naar een aantal gebeurtenissen in het leven van Simon Petrus. Ik wil kijken naar de visserij en wat wij daarvan kunnen leren. Volgens Jan Barendsen zijn er drie soorten van vissers. En hij heeft heel veel ervaring. Hij heeft twee keer gevist, dus hij moet het wel weten. Maar je hebt de hobbyhengelaar, de hobbyvisser, nummer 1. Je hebt de professionele hengelaar. En je hebt de massavisserij met als uiterste de pulsvisserij. Naar die drie willen we kijken. De hobbyhengelaar, de professionele hengelaar en de massavisserij. Het gaat niet hier om wat goed of slecht is. Het gaat om manieren van evangelisatie, manieren van hoe wij mensen kunnen bereiken. De hobbyhengelaar is het dat meer op één op één. De professionele hengelaar is die haalt heel wat meer binnen. En dan de pulsvisserij die haalt de massa's binnen. Laten we beginnen bij de hobbyhengelaar of de hobbyvisser. Kenmerkend voor hem is dat hij houdt van dat één op één contact. Hij is blij met één persoon. En daar neemt hij de tijd voor, hij is geduldig. Hij houdt van relatie. En hij gaat het gesprek aan. En hij gaat er even lekker voor zitten. Hij heeft niet in haast, hij heeft geen haast. Hij gaat gewoon praten, luisteren en vertellen. Hij heeft zijn getuigenis geven. Jezus zei tegen maar een paar mannen, kom, volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Nou, dat vissers van mensen is misschien een beetje een apart woord. Wat bedoelt Jezus hiermee? Nou, die vissers van mensen, die moeten mensen binnenhalen. Mensen vangen klinkt een beetje negatief. Voor de vis die gevangen wordt, is namelijk de netten en de boot is altijd negatief. Dat betekent uiteindelijk dat de vis niet meer leeft. Maar de vissers van mensen doet dat anders. Hij brengt juist mensen in veiligheid. Hij brengt mensen binnen. De boot en de netten in het Nieuwe Testament, Oude Testament, zijn altijd iets positiefs. Ook het volk van Israël, Jezus zegt, God zegt in de profeten zeggen in het Oude Testament, en met de netten haal ik jullie weer terug naar jullie land. Ik ga als een visser haal ik jullie binnen. Dus dat is iets positiefs, vissers van mensen binnenhalen. De verloste mens komt in de boot, in de ark van Noach, en daar is vrede, daar is verlossing, daar is redding, daar is rust. En we vertellen mensen van het goede nieuws van Jezus Christus. En de boodschap is, God houdt van alle mensen. God houdt van mensen. Hij wil in relatie komen met ons. Dat is het verlangen van God. En deze boodschap mogen wij aan iedereen vertellen. God houdt van mensen. God houdt van jou. En iedereen die gelooft mag je in de gemeente dus binnenhalen. We lezen dat na de doop van Jezus begon zijn bediening. We lezen over Jezus. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. En wat waren zijn woorden? Kom tot inkeer. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dat was de boodschap van Jezus. Dat predikte hij. Dat was het goede nieuws. De boodschap van Jezus. En Jezus sprak in de synagoges. En we zien dat hij dus in grote mensenmassa sprak. Hij sprak in synagoges. Dan sprak hij weer voor 12 discipelen. En dus dat was heel verschillend, het publiek van Jezus. Maar Jezus, wat we ook zien, hij ging op het individu af. Jezus ging heel persoonlijk met mensen praten, één op één. Jezus ging naar Simon Petrus, naar Andreas, naar Jacobus. Hij zei, kom en volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Op die dag haalde Jezus 4 dikke vissen binnen. 4 grote, Petrus, Andreas, Johannes, Jacobus. Wat een vangst. Geweldig. Maar we zien in de Bijbel nog veel meer persoonlijke, mooie gesprekken. We zien het met Nicodemus. Een heel uitgebreid gesprek. Johannes 3 over over wedergeboorte, wat dat inhoudt. We zien Jezus praten met de Samaritaanse vrouw. En Jezus neemt echt de tijd even om haar uit te leggen, om haar dingen te vertellen. Eén op één. Jezus ziet de Zacchaeus in de boom. Hij gaat rechts op hem af en zegt, kom, ik wil vandaag in jouw huis. Ik wil naar jouw huis toe gaan. Dat één op één is ontzettend belangrijk voor Jezus. Dus ik denk dat wij allemaal hobbyvissers mogen zijn. Dat één op één geduldig mogen zijn en aan mensen het goede nieuws uitleggen, vertellen, getuigen van ons eigen leven. En dat mag je doen op je werk, waar je studeert, ooms en tantes, collega's. Je mag hun het goede nieuws van Jezus vertellen. En daar wil ik echt bemoedigen, vertel. Je kan zo makkelijk, dus Koen heeft dat heel goed verteld, je kan zo makkelijk in discussies verzanden. En dan kan je zeggen, en allemaal met godsbewijzen komen en goede argumenten ook. En er zijn ook goede, het is goed om je geloof te verdedigen en daarin te weten wat in de Bijbel staat. En die feiten te hebben van hoe dat God echt bestaat. Maar wat het sterkste is wat je kan vertellen is je eigen getuigenis. Als je vertelt van, en dat vind ik zo mooi in het lied van Amazing Grace. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Dat is iets wat je zelf hebt meegemaakt. Zeg, dit is wat ik meegemaakt heb. Ik was in een tijd waar ik Jezus niet kende. En dit is in mijn leven gebeurd. En iedereen heeft een ander getuigenis. Dit en dat en dat en dat is gebeurd. En nu geloof ik. En ik ervaar God. En ik praat met God. En hier heb ik God meegemaakt. En daar heb ik met God meegemaakt. Dat heb ik met God meegemaakt. Ik ben op mijn knieën gegaan. Ik heb gebeden. En toen gebeurde dit. En die dingen, daar kan je niet in discussie mee gaan. Dat is een getuigenis. Dat heb je zelf meegemaakt. Dus daarom zijn persoonlijke getuigenissen altijd krachtiger als goede argumenten. En ik zeg niet dat het dat je, hè, dus in de theologie noem je dat apologetiek, dat je goed kan verdedigen uit de Bijbel en dat het al die dingen waar zijn. Prima, maar ik denk toch het getuigenis van jouzelf is altijd krachtiger. Wees een geduldige hobbyhengelaar. Neem de tijd ervoor. Ga er lekker voor zitten. Ze zullen op een gegeven moment wel happen. Jouw vis. We hoeven mensen niet de kerk in te lokken, voor alle duidelijkheid. Er is niet een lokaas met loze beloftes. Want wat wij bieden is het eeuwige leven. Het goede nieuws. En dat is toch fantastisch. Jezus biedt je leven aan. Wij hebben leven ervaren. De volheid van leven. Wij staan in relatie met onze schepper. We hebben nieuw leven ontvangen. En dat willen we gewoon delen met andere mensen. En daarop dat is fantastisch. Dus het gaat niet om mensen. Dat vissen is niet mensen lokken in iets waar ze dan slechter van worden. Nee, mensen mogen Jezus leren kennen. We gaan naar de tweede toe, naar de professionele hengelaar. Jezus sprak net zo goed voor grote massa's als voor kleine groepen, naar individuele, alles. Jezus was van alle soorten. Was in alle soorten thuis of zoiets. Precies. We maken even een grote sprong in het leven van Petrus. Jezus was gestorven, hij was inmiddels al opgestaan en naar de hemel gegaan. En we zijn in Handelingen 10. Petrus lag te slapen in het stadje Jaffa of Joppe. Het is hetzelfde, het is nu Tel Aviv. Er is een hele grote stad omheen gebouwd. Je hebt het oude Jaffa, heb je nog. Een hele grote stad omheen gebouwd. Maar daar in Jaffa lag Petrus op het dak te slapen. En hij kreeg een visioen van God. En daar ga ik niet verder op in. Maar het visioen moest duidelijk maken dat het van nu af aan het evangelie verkondigd zou moeten worden aan alle heidenvolken, aan ons. Het aparte hiervan is natuurlijk dat Jezus dat al lang had gezegd, maar het drong niet zo goed door tot Petrus. En vanaf dat moment had hij door. Van, ik moet dus ook het evangelie preken aan heidenvolk. En hij kreeg toen meteen ook, de deurbel ging en mensen zeiden van, kun je naar het huis van Cornelis gaan? Dat was een Romeinse centurio, een hoofdman van 100. En kan je daar komen en het evangelie preken? Petrus zegt, doe ik. Na dat visioen was hem duidelijk dat hij dat mocht. Hij ging in het huis van een heiden binnen. Hij begon het evangelie te preken. Hij begon Jezus te preken. Hij vertelde over Jezus dat hij was gekruisigd en opgestaan. Wat hij gedaan heeft. En terwijl hij zo aan het preken was, kwam de Heilige Geest op het hele huishouden van Cornelis. Het huis was stampvol, familieleden, vrienden waren daar. En allemaal werden vervuld met de Heilige Geest. En toen zei Petrus later, toen hij dit verhaal navertelde, zei van, ik moest hun nu ook wel dopen, want ze waren allemaal vervuld met de Heilige Geest. Nou, dat was een behoorlijke visvangst, zou ik zeggen. Van, wauw, dat is geweldig. Zo'n hele huishouden in één keer, wam, allemaal gered, allemaal vervuld met de Heilige Geest, allemaal hebben zich laten dopen. Soms krijgen wij zulke gelegenheden waar we voor meerdere mensen het evangelie mogen verkondigen. Dat is geweldig. Die één op één is mooi, dat is heel belangrijk. Maar soms heb je die mogelijkheden om voor meer mensen te vertellen. Bijvoorbeeld eergisteren, bij het theaterstuk Verloren. Veel mensen die zagen glashelder het evangelie van Jezus Christus uitgebeeld in theater. Het was prachtig. En ook daarna was een oproep. En dat iedereen die hier was, voor hun was het heel duidelijk. Hè? Jezus leeft, er is een God die je redt. Het goede nieuws was verkondigd, glashelder verteld. Zulke gelegenheden, dat Fantastisch, hè? Dat noem ik, dat is de professionele hengelaar, de hengelaars, professionele vissers. Zulke mogelijkheden moeten we aanpakken, hè? En dat, we hebben die mogelijkheden ook tijdens doopdiensten, ook bijvoorbeeld tijdens begrafenissen. Zijn er vaak, hè, als ik bij een begrafenis, er zijn altijd veel niet-gelovigen. Bij Kids Ark, Alpha Cursus, dat zijn mogelijkheden waar we mensen kunnen brengen. En daar kunnen ze het evangelie van Jezus Christus horen. Ontzettend belangrijk. En dat zijn hele effectieve manieren. Dat is een platform die wij ook als gemeenteleden mogen gebruiken. Sommigen vinden het één op één vertellen over Jezus moeilijk. Maar iemand uitnodigen voor een theatervoorstelling is niet zo moeilijk. Van, hey, wil je met mij meekomen? Of je kinderen naar Kids Ark sturen. Of meenemen naar kerstdiensten of paasdiensten. Dat zijn toch ook momenten waar de diensten heel evangelistisch zijn. En daar denk ik dat we nog veel meer gebruik van moeten maken. Om mensen mee te nemen. Jouw vrienden, je familieleden, je buren. Neem ze mee. Zodat zij het goede nieuws mogen horen. We gaan naar de massavisserij, de grote schaal. En daar blijf ik even bij Petrus. Hoe kunnen wij mensen, vissers van een grote getale worden? Ik ben vanochtend niet chronologisch bezig. Het verhaal van de Romein Cornelis staat in Handelingen. Ik ga nu naar Handelingen, dus dat stond in Handelingen 10. Nu ga ik naar Handelingen 2, naar Pinkster. En Pinkster was de dag dat de Heilige Geest op de 120 gelovigen waren, de 120 discipelen van Jezus Christus. Jezus was naar de hemel opgevaren en 120 mensen waren aan het bidden en ze werden vervuld met de Heilige Geest. En wat hier zo kenmerkend is van dit gebeurtenis, is dat Petrus voor de kruisiging, zie je hoe bang hij was. Petrus die verloochende Jezus 3 keer. 3 keer. 3 kansen. En elke keer zei, nee, ik ken Jezus niet. En dan daarna, opeens is het Pinkster. Jezus is opgevaren naar de hemel. Hij is er niet meer. En wat is er gebeurd? Hij had helemaal geen angst meer. Hij predikte op het tempelplein voor duizenden mensen. Wat was er gebeurd? Wat heeft die verandering gebracht? Waarom was zijn angst opeens weg? En ik ben zo overtuigd dat dat de vervulling van de Heilige Geest is. Jezus zei, je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest op jou komt. En dan zal hij een getuige van mij zijn. Dus er stonden duizenden mensen, de discipelen waren daar. En de mensen, wat gebeurt hier? En de mensen waren allemaal de Heer aan het loven en prijzen. Die 120 die net uit de bovenzaal kwamen. En toen nam Petrus het woord. Diezelfde man, die 50 dagen, als ik goed heb moet ik zeggen eigenlijk. Ik denk 53 dagen daarvoor heeft u Jezus 3 keer verloochend. En nu staat hij daar. En hij begint te preken. Hij vertelt over Jezus. Alle angst is weg. Hij is helemaal niet meer bang. En daar zit hij te preken en vertelt over Jezus. En aan het einde zei Petrus, laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Hij zegt daar tegen Petrus is natuurlijk ook Jood, en tegen zijn mede volksgenoten, jullie hebben Jezus gekruisigd, hè, maar hij heeft Jezus als Messias aangesteld. Hij is de Messias waarop wij hem gehoopt hadden. Hij was confronterend en hij was duidelijk, maar het resultaat was dat er heel veel mensen tot geloof kwamen. Ik wil dat even met jullie lezen uit Handelingen 2 vers 37. Daar staat, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, broeders? En Petrus antwoordde, hier komt het, keer u af van uw huidige leven, hè, dat is bekering, dat is tot Jezus keren, dat is geloof in Jezus Christus, dat is de wedergeboorte. En dan staat, laat u dopen, hè, door onderdompeling, en dat is het woord baptizio, en dan staat, door onder aanroeping van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonde, en dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen, en voor allen die ver weg zijn, en die de Heer onze God tot zich zal roepen. En dan vers 40, ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Nou, als dat geen boodschap voor Nederland zou zijn. Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag bereidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Nou, dit is Petrus de pulsvisser. Petrus, 3000 mensen in één keer zijn tot geloof gekomen. 3000 mensen in één keer werden toegevoegd aan de gemeente. Nou, dan willen we even kijken, wat zijn de ingrediënten van zo'n grote visvangst? Dat willen wij toch ook? Nou, wat we hier zien natuurlijk, nummer 1, is het was natuurlijk Gods timing. Dit was Gods werk. God had dit ook allemaal in scène gezet. God had dit voorbereid. God had dit gepland voor het begin voor de schepping had hij al gepland. Ik zal mijn heilige geest uitstorten op al het vlees. Maar aan de andere kant zien we ook dat de discipelen zich klaarmaakten voor de komst van de Heilige Geest. 10 dagen lang waren de 120 discipelen aan het bidden. Ze waren eenparig met elkaar aan het bidden. En ze keken uit naar de gave van de Vader, naar de belofte van de Vader. Ze keken uit naar de Heilige Geest. Dus er was ook een enorme verwachting. Dus je kan zeggen, ja, het was Gods tijd en wat kunnen wij eraan doen? Nou, de discipelen, die hadden een enorme verwachting van de Heilige Geest. Ze keken naar uit en zij baden eenparig. En op die Pinksterdag, dat was na die 10 dagen bidden, en dat was ook weer 50 dagen na de opstanding van Jezus Christus, werd de Heilige Geest uitgestort over die 120. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. Ze ontvingen kracht van omhoog. En de belofte van de Vader werd ingelost. Ze kregen de Heilige Geest. En vervolgens deed ze iets heel belangrijks. Want als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan is de bedoeling dat je uitgaat. Niet binnen blijft. Dat als je de kracht krijgt van de Heilige Geest om getuige te zijn, dan ga getuigen. Ga vertellen over Jezus. Laat je vervullen met de Heilige Geest. En het resultaat daarvan was dat 3000 mensen gered werden. 3000 mensen werden toegevoegd aan de gemeente. Petrus hoefde alleen nog maar te preken en daarmee de vangst binnen te halen. Dus Petrus de pulsvisser, die met elektriciteit aan het evangeliseren was, preken met de kracht van de Heilige Geest. Dat is ook denk ik een geheim dat we mogen gebruiken, de kracht van de Heilige Geest. En zulke grote oogsten heb je trouwens in de geschiedenis werden heel vaak nog gebeurd. Ik heb hier een mooie foto van een campagne van. Heb je die andere nog even van campagne in Nigeria van miljoenen mensen en dat campagne van Reinhard Bonke die aan het preken was. Miljoenen mensen die tot geloof kwamen in Nigeria. En dan wat dichterbij, maar wel helaas een tijd geleden. Dat is in 19. Oh, dit is verkeerd. Het is niet 85, maar 58 op het Maliveld. En Menno en Oscar, jullie vader was daarbij, heeft hij mij verteld. Jullie opa bedoel ik, opa. Jullie opa, sorry, de opa. Ari, misschien ken je hem nog, die had mij verteld dat hij daar op dat veld stond. Op het Maliveld. En dat was een gigantische opwekking. 1958, wel een heel lange tijd geleden. Maar het laat wel zien dat het ook vandaag nog de tijd. 2000 jaar geleden, Pinkster is heel lang geleden. Dit is minder lang geleden, maar we mogen hier naar verlangen. Naar een nieuwe opwekking ook in Nederland, in de Zaanstreek. Een nieuw verlangen. Maar daar moeten we kijken naar die ingrediënten die voor een opwekking nodig zijn. Is dat er eenparig gebed is. Dat er een verlangen is. En dat als de Heilige Geest dan ook komt, dat we ook moedig zijn om naar buiten te treden en het evangelie durven te verkondigen. Duidelijk is, er is niet één manier van evangelisatie. En de ene vervangt niet de andere. Dus dat is mooi dat al die dingen tegelijkertijd lopen. Door elkaar heen lopen. Eén op één blijft altijd belangrijk. één op één evangelisatie vertellen. En Petrus, net zo goed ging hij van één iemand over Jezus vertellen. En de volgende keer stond hij voor een hele grote groep mensen. Dus dat blijft altijd allemaal belangrijk. En ik wil jullie ook aansporen om mensen mee te nemen naar, als we een bijzondere dienst hebben, hè, Pasen komt eraan, als we theater, kerstdienst, dat zijn goede momenten om mensen mee te nemen. En laten we ook beginnen te verlangen naar een opwekking in Zaanstad. Laten we denken aan wat daarvoor nodig is. Eenparig bidden. Laten we vervuld worden met de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest dagelijks nodig. We moeten opnieuw vervuld raken. Laten we geestelijk pulsvissers worden. Laten we Gods Geest in Gods Geest uitgaan. En niet het in eigen kracht proberen. We zijn een gemeente, ik denk dat er ongeveer 120 mensen hier zitten. Net zoals als in de bovenzaal. Hoe zou dat niet fantastisch zijn als op een gegeven moment de Heilige Geest hier op komt dagen. En als een wind en dan was er een vuur. Vuur zo bovenop bij het dak. En dat kwam zo naar beneden. En iedereen kreeg zo'n vlammetje op hun hoofd. Als teken dat ze in vuur en vlam stonden van God. Dat de Heilige Geest hun vervulde. En ze begonnen de Heer te aanbidden, te loven en te prijzen. Ze konden niet stoppen. En dingen herhalen zich niet op dezelfde manier. Dus Jezus genas elke keer weer anders. En de wonderen waren toch elke keer weer anders. Dus zo zal het hier niet worden. Maar als wij eenparig gaan bidden. Als wij ons gaan verlangen naar een nieuw werk van de Heilige Geest. Als we onszelf persoonlijk ook opnieuw toewijden aan Jezus. En zeggen van, ik wil een visser van mensen worden. Maakt niet uit, één op één in een groep, met theater, met Alpha, met wat dan ook. Ik wil participeren daarin. Ik wil meedoen om deze oogst binnen te halen. Om deze vangst binnen te halen. Ter ere van Jezus Christus. Dat zijn mensen, wat Ale vanochtend ook zei, waar we in de eeuwigheid voor altijd zullen zien. Elke ziel dat gered zal worden, die zullen we in de eeuwigheid ook zien in het paradijs. Dus laten we daarvoor gaan. Laten we daarvoor gaan. Ik wil vragen of de band naar voren komt. En laten we gewoon een tijd van gebed hebben. En weet je, een vonkje is vaak genoeg. En ik hoop dat ik een kleine spark, een kleine vonk bij jullie mocht triggeren. Dat een klein vonkje kan een hele grote brand beginnen. Wil jullie met me opstaan? En misschien kunnen we een gebed van verlangen uitspreken.